Geliefde luisteraar, wij willen in dit avontuur een psalm lezen uit het boek der psalmen, psalm 6, een boetepsalm. En die wordt verhandeld en uitgelegd door Augustinus. Deze boetepsalm wordt door Augustinus in een geheel ander kader gezet door zijn uitleg dan dat wij gewoon zijn. Hij richt zich op het getal 8. Dit getal 8 wordt in verband gebracht met de jongste dag, de dag van Christus' wederkomst. De psalm gaat ook in op de bekering en bevat diverse elementen van de bekering van Augustinus zelf. Dus die zit in die psalm ook verwerkt. Wij hebben ook wel eens bij Paulus dat kunnen waarnemen, dat hij in zijn reden iets van zijn eigen gezegd heeft van zijn bekering. En in de gelegenheid die dan gepast was, ging hij niet rond met zijn bekering om dat overal te vertellen. Maar het versterkt eigenlijk de gedachte hoe bevindelijk dat de Heere zijn volk heeft willen leiden, willen bekeren en tot het geloof in de Heer Jezus Christus heeft willen brengen. Dat zijn dan de levende voorbeelden van Gods genade en barmhartigheid in het leven van zijn kinderen. Ik wil eerst de psalm dan lezen en dan met u het gebed proberen te doen. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de negenoot, op de sheminit. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel. Verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is u er geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zucht en ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is verouderd vanwege al mijn tegenpartijders. Wijk van mij, al gij werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem mijns geweens gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord, de Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Zij zullen terugkeren, zij zullen in een ogenblik beschaamd worden. Willen trachten des Heeren aangezicht te zoeken. Heer, we hebben hier dan voor die psalm dan een oor gehad om te luisteren. We zijn nog in het lieflijke heden der genade en het hebben een boetepsalm te wezen waarvoor alle reden is. Want ieder van u zal eigenlijk dan moeten geleerd worden in de weg van de boetvaardigheid, waarin zulke verootmoediging voor ons gepast is bij den hoge God, daarbij toch zulke zondige mensenkinderen zijn. En als ze aan de gedachte van uw kinderen hebben terug te gaan, dan weten ze allemaal wel van dat moment, dat zij schuldenaar voor God geworden zijn. Dan hebben zij hun ellende staat wel gezien en ingeleefd. Dan zijn ze tot de gedachte gekomen, wie zal voor u rechtvaardig zijn. Dan hebben zij gevreesd en hebben zij beangst geweest over het oordeel, over dat vonnis dat over ons is uitgesproken in de komst der eeuwigheid. Dan moeten zij sterven en dan moeten zij God ontmoeten en ze kunnen voor u niet bestaan, want zij hebben geen gerechtigheid voor God, al onze verdiensten die liggen dan in de hel. Nou wordt het ook wel zo gezegd, wij hebben nu wel die psalm voor ons gelezen, maar het is dan ook zo wel gezegd dat wij die doodsbrief dan thuis gekregen hebben. Als er nou ook in de gemeente weer een sterfgeval was, dan kunnen wij dat ook wel weer ontvangen wanneer dit dan binnen onze huizen komt, dan de stem, de roepstem van de dood, maar dan wordt de vinger bij ons hart gelegd en dan worden wij aangewezen als de schuldenaar voor God, en dan zien wij ook die gerechtigheid van u als een zwaard boven ons hoofd. En dan kan het niet anders zijn dat gij torent over ons leven, een rechtvaardige toren. en Heer, ook naar genade, of juist dan naar genade, zoals het hier in het leven David is, ach, dan houdt dat niet op, wanneer dan de ogenblikken daar zijn, dat wij op een ziekbed of voor het oog van de dood hebben te komen en terug hebben te zien op ons leven, en dit in verband hebben te brengen met hetgeen wat wij gedaan hebben, dan zullen wij dan, zij het dan op een wat andere wijze, toch ook wel weer met vrees zien hoe wij tegen u gezondigd hebben. En daarom kan juist de boete en de vernedering des harten zeker niet ontbreken in het leven van uw kinderen, wanneer zij juist die zonde zo komen in te leven. En met Paulus roepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Hoe wonderlijk is dat, Heer, dat wij in het leven David een koning zien, welke dan ook hier met u bekend een goede koning is geweest, maar is eigen dan toch ook, ja, die afgekeurde en bij zichzelf veroordeelde, en dat hij dan zo klein hebt te worden, hoewel dat hij hoog gezeten is, zoals dat altijd is, als gij hart ontdekkende en vernederende genade geeft. Hoe groot verschil is dat met onze leiders, met onze regeerders, welke in deze omstandigheden de maat en zonde bezig zijn aan het vol te zondigen, en in plaats van dat zij zich vernederen en voor u verootmoedigen, verharden in hun standpunten, en u het met trotsheid uitdagen om grotere vergelding aan onze zonde te doen, oh, wat is dat dan toch een groot verschil, wanneer gij in de leidsmannen die gij boven ons gesteld hebt, een David hebt, Godvrezende koning, die ons dan juist tot de dienst des Heeren leidt en juist zoekt te behouden is en smeekt en worstelt aan de troon der genade, zoals we dat hier hebben gezien, in tegenstelling, Heren, van hen die met grote spoed en met grote haast ons naar de afgrond leiden, waarvan het lijkt en blijkt dat wij bijkans daaraan overgegeven worden. En Heren, nu dan ook zo in dit geval, dan eigenlijk de regering nog veel erger is dan de virus die hier in het land is, en dat juist met deze besluiten van de vaccin juist onze ouderen grotelijks in gevaar worden gebracht, dat er al heel veel sterfgevallen zijn en plaatsvinden, en in de tehuizen, de verpleeghuizen, zoveel, ja, doden en ook al besmettingen zijn, dat heel veel ziektes zijn uitgebroken juist door het vaccin. O, wilt u alstublieft dan onze gemeente toch bewaren, daar zij daar toch niet op ingaan, want het is nog niet afgelopen juist met dat vaccin, er zal het op de latere tijd en over heel de wereld heen nog veel meer doden vallen dan misschien al gevallen zijn. O, wilt u alstublieft onze gemeente toch bewaren, daar zij er niet aan toegeven om te horen naar al die spreuken en al die tovenarijen, waarzeggingen, meningen die dan naar voren komen. En Heren, dan is het dan juist zo'n reden om ons dan ook te verootmoedigen en tot de boetvaardigheid te komen, dat het zo ver gekomen is met ons land en volk, daar het niet eens gaat over dan over wij hier dan die bezorgdheid over die virus kennen, maar dat zojuist die grote goddeloosheid in toename in kerk en in wereld hier ons hebben gebracht in een staat waarin de ondergang heel dichtbij is. Daarom mag de keuze ook wel zijn in de lezingen die we hier dan hebben, om juist de boete te leren en op de knieën te komen en te vragen aan God of er genade mag zijn. Dat we tot de bekentenis komen dat u rechtvaardig zijt in de handelingen die gij met ons land en volk en in de kerk heeft verricht. En dat we hier weer terug mochten keren tot u, dat we tot de aanbidding kwamen om hier toch te bekennen dat u toen rein is en dat wij afkwamen te smeken wat we niet hebben verdiend, om een soort pleitgrond te vinden in uw barmhartigheid, Gods goedheid en genade, en ook zo in Jezus Christus zijn werk en arbeid, die hij aan het kruis heeft verricht en de zondaar hebt te roepen, uit die duisternis komt te brengen in deze gezegende staat, in deze gelukkige staat, waarin we juist dat het ook mogen aanbidden te oordelen, omdat wij zien dat gij in deze verheerlijkte majesteit zichtbaar gemaakt heeft dat gij met almachtige hand en kracht de volkeren de wereld stuchtigt en straft in toren en in gerechtigheid, maar dat er voor uw volk en voor uw kinderen ontkoming is en bedaardheid en rust en blijdschap door de Heilige Geest, vanwege uw bescherming en vanwege uw bewaring, vanwege uw onderwijs en vanwege het geopende hart dat u geeft en de nodiging die gij hebt uit te doen gaan in het woord der waarheid en de openstelling van uw huis, dat de duivel juist met zoveel list met deze ziekte gebruik heeft gemaakt om ze buiten uw huis te houden, daar hadden we daar moeten wezen. Ach Heer, het wordt zo bang op de aarde, en er is zo weinig meer van dat geestelijke verstand en van de gezondheid van oordeel. De mensen zijn in spanning en in angst en in paniek gebracht. Ze worden overheerst en overmand door de geest der tijd en ook door de besluiten van de duivel die in deze wereld zijn macht komt te tonen in de verleiding der volkeren, zoals u dat heeft gezegd. En daar doet ons hopen en verlangen dat u gauw snel op de wereld nu terugkomt. Maar ja, die raad van God, die moet nou uitgevoerd worden. En daar gaat het hier ook in deze boetpsalm over. Het is een heel opmerkelijke psalm met het oog op uw wederkomst. Maar we willen toch vragen of het nog bestaan mag, dat gij onder ons nog kwam te werken. En dat gij zo deze mensen kwam te bevrijden van deze last. Die dienstbaarheid die van de overheid op hun gelegd is en door de wettische handelingen van kerkmensen op hun schouders gelegd is met angst die geroepen heeft, kom toch herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt, opdat wij bij dat kruis, dat lieve kruis, wat zoete bloed, dat gezegende offer, onze blijdschap, rust vinden, troost en zaligheid. O Heere, dat u zo de ouderen, maar ook de jongeren nog kwam te onderwijzen in de weg van dat woord, en ik zo door de gezegende kracht van God en Heilige Geest kwam te leiden tot uw kennis, en dat zo dat eeuwige leven daarin gevonden mocht worden, het behoud van mensen, kinderen, het is alleen in u gelegen. En dan is die zonde ons toch zo te smarteren. Daarom ook hier in deze psalm tot de boete gebracht, en niet ook David zelf, de koning van dat volk, is voorgegaan in de weg waarin een mens zich voor God verootmoedigt. Gedenk zo dan ons in dit uurtje, en ieder voor zich, en zeker de rouwdragende, die dan met anderen nu ook dan hun doden moeten bestellen aan de groeven te verteringen de dag van morgen. Ach, wees ze nabij, die weduwe en haar kinderen, maar je houdt ze staande in deze weg, en gedenk ons allen om de Heer Jezus Christus wil. Amen. Ik wil nog even een toelichting geven op het opschrift. Bij ons staat er in de psalm dat het de eerste boetpsalm is. Dat is dan eigenlijk het opschrift. En dan is het natuurlijk ook een psalm van David. Dat is ook een opschrift. Maar bij Augustinus staat er dus dan een van de hymnen. Dus eentje van hetgeen wat hij geschreven heeft aan hymnen over het getal van 8. Dus daar concentreert hij zich op. Ik wil dat wel even toelichten, wat wordt er in het opschrift bedoeld met het getal 8. We maken dan kennis met de vroege kerk, die zeer gangbare uitleg van getallen, ook wel de getallen symboliek worden genoemd. Hierin hebben we dan getallen allemaal hun eigen specifieke waarde. Het getal 8 komt na het getal 7 vanzelf. Zo komt de oordeelsdag na 7 perioden in de tijd, maar het gaat Augustinus te ver om nu de conclusie te trekken dat de oordeelsdag komt na 7 perioden van 1000 jaar. We kunnen dat ook wel terug horen, die suggestie is het. Wij hebben 6000 jaar hebben wij dan gehad, en dan zitten wij in 7000ste jaar zo meteen, en dan wordt er al wel gezegd door sommigen, nou, dat 7 is getal van de volheid, dus met 7000 jaar dan is dan het afgelopen met deze wereld, dus dan bevinden wij de 1000 jaar, dus die het laatste einde aankondigen, en dat komt natuurlijk wel overeen met wat wij nu in de tijd hebben te beleven, wanneer de Heer zijn oordelen begint uit te voeren, waar wij nou in deze coronatijd en bij deze regering nu zien dat de Heer de maat vol laat zondigen en dat juist de verblinding een teken is van overgave. Maar ja, we moeten dat, zegt ook Augustinus, maar niet doen, want de Heer heeft dat overigens aan de verborgenheid van de Zoon. Dat heeft de Heer zelf dus eigenlijk ook gezegd, dat het voor de Zoon verborgen is, dat de Vader dat alleen weet. En hij weet, de vraag kun je dan stellen, weet hij dat werkelijk niet, wanneer de oordeelsdag zal komen? Ja, dat wel natuurlijk, want hij is ook God. Maar in zijn mensheid toont hij dat de Vader dat alleen weet te weten. Dus het gaat over de symboliek van de getallen, dat het toen in was. En daarom dat opschrift ook. Dus nu begin ik dan te lezen hoe Augustinus daarover spreekt. Want hier in de opschrift staat over het getal 8 lijkt me niet duidelijk. Want het overige in dit opschrift is veel duidelijker. Sommigen denken echter dat David de dag van het oordeel bedoelt, dat wil zeggen de komst van onze Here, waarin hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En men gelooft dat op grond van de berekening van jaren sinds Adam, dat die komst na 7000 jaar zal plaatsvinden, zodat 7000 jaar als 7 dagen voorbij gaan en daarna het moment van de 8e dag aanbreekt. Maar aangezien het door de Heere gezegd is, het komt u niet toe om de tijden te weten die de Vader in zijn macht gesteld heeft, Handelingen 1 vers 7, en van die dag en van die uren weet niemand, ook niet de engelen, nog machten, nog de Zoon, behalve de Vader alleen, en aangezien er geschreven staat dat die dag zal komen als een dief in de nacht, toont hij ons hiermede duidelijk genoeg dat niemand zich behoort aan te matigen iets over die dag te weten, door een of andere berekening van jaren. Want als die dag zal komen na 7000 jaar, dan zou ieder mens zijn komst kunnen bedenken, omdat de jaren dan berekend zijn. Maar hoe zal dit zo kunnen, als zelfs de Zoon die dag niet eens weet? Het is ongetwijfeld hierom, zo gezegd, omdat de mensen dit juist niet aan de weet komen via de Zoon. En dan niet, dat niet, omdat hij het bij zichzelf niet zou weten, maar in dezelfde lijn als het schriftwoord dat zegt, de Heere uw God beproeft u om u te kennen, dat wil zeggen, hij zorgt ervoor dat hij u kent. Precies zo betekent, sta op, Heere, Heere, zorg dat wij opstaan. Wanneer dus van de Zoon gezegd wordt dat hij deze dag niet kent, dan betekent dit niet dat hij zelf die dag niet kent, maar dat hij ervoor zorgt dat zij die dag niet kennen, aan wie het niet toekomt dat te kennen, dat wil zeggen, hij toont hun die dag niet. Want wat voor nut heeft het om op grond van de berekeningen van jaartallen aan te nemen, en hierop ook zijn rotsvaste hoop te stellen, dat de dag des Heren na 7000 jaren zal plaatsvinden? Laten we dus dat wat de Heren wilden, dat wij niet zouden weten, niet erg vinden om niet te weten, en laten we ons afvragen wat dit opschrift over het getal 8 te betekenen heeft. Het getal 8 kan inderdaad zonder een onbezonnen rekening van jaren de dag van het oordeel aanduiden. Immers, de zielen van de rechtvaardigen zullen niet meer aan de tijd onderworpen zijn, wanneer het einde van deze wereld eenmaal gekomen is. Daar zullen wij namelijk het eeuwige leven ontvangen. En aangezien al die weken van 7 dagen in herhaling voortwentelen, is die dag misschien wel de 8e genoemd, die de afwisseling niet zal hebben. Er is nog één andere reden waarom het niet dwaas is om de 8e dag de dag van het oordeel te noemen. Want deze dag zal na 2 generaties zijn, de ene die op het lichaam betrekking heeft en de andere die op de ziel betrekking heeft. Immers vanaf Adam tot en met Mozes leefde het mensengeslacht vanuit het lichaam, dat wil zeggen naar het vlees. En dit geslacht wordt de uiterlijke en de oude mens genoemd, Efeze 4 vers 22. En aan deze mens is het Oude Testament gegeven, opdat dit testament, hoewel dit door godsdienstige, maar toch nog aardse werkingen gebeurde, de toekomstige geestelijke zaken zouden vooraf beelden, want in deze hele periode waarin men leefde volgens het lichaam, regeerde de dood, zoals de apostel zei, ook in degenen die niet gezondigd hebben, Maar deze dood regeerde vanuit de gelijkheid van de overtreding van Adam, zoals Paulus ook zegt, immers tot en met Mozes moeten we ze zo opvatten. De dood regeerde die hele periode de werken der wet, dat wil zeggen de sacramenten die in de vleeselijke offerdienst in acht genomen werden. Zelfs hielden ze hen die aan één God onderworpen waren daarin gevangen, om een zekere verborgenheid te tonen. Vanaf de komst van de Heer Jezus, sedert welke men van de besnijdenis van het vlees overgegaan is tot de besnijdenis van het hart, vond de roeping plaats om naar de geest te leven. Dat wil zeggen, naar de innerlijke mens, die ook de nieuwe mens genoemd wordt, vanwege de wedergeboorte en vanwege de geestelijke vernieuwing van ons gemoed. Het is echter duidelijk dat het getal 4 op het lichaam betrekking heeft. Vanwege de 4 zeer bekende elementen waaruit het bestaat en 4 eigenschappen, droog, vochtig, warm en koud. Reden waarom deze eigenschappen ook in het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter hun functie hebben. Deze 4 elementen zijn bekend, heel bekend, want over het getal 4 van het lichaam wordt ook elders gesproken, wat subtiel, maar toch tamelijk ingewikkeld, en dat wil ik in deze preek graag voor laten komen. Want we willen dat deze preek ook op hen, die wat minder ontwikkeld zijn, goed afgestemd is. Het getal 3 kan men echter zo opvatten, dat het op de ziel betrekking heeft, wel hierom, omdat ons op 3 manieren voorgeschreven wordt hoe we God moeten liefhebben, vanuit het hele hart, vanuit de hele ziel en vanuit de hele geest. Over al deze aspecten afzonderlijk moet echter niet in de psalmen, maar in het evangelie worden gediscussieerd. Nu denk ik dat men er met betrekking tot het getuigenis van het getal 3, dat op de ziel betrekking heeft, voldoende gezegd is. Wanneer dus de getallen van het lichaam, getallen die betrekking hebben op de oude mens en op het Oude Testament, voorbij zullen zijn, en wanneer de getallen van de geest voorbij zullen zijn, getallen die in verband staan met de nieuwe mens en het Nieuwe Testament, dus het getal 7, de optelsom van 3 en 4, zijn vervulling krijgt, dan zal als de 8e dag de dag des oordeels komen, waarbij het getal 4 aan het lichaam toebedeeld is en het getal 3 aan de geest van de mens. Want alles wat hier gebeurt is tijdgebonden. De dag des oordeels zal aan ieder toedelen naar wat hem toekomt, en zal de heiligen niet meer opnieuw opwekken tot werken in deze tijd, maar hen overzetten in het eeuwige leven. De goddeloze zal zij echter voor eeuwig veroordelen. Maar omdat ze voor deze veroordeling diep ontzag heeft, smeekt de kerk in deze psalm: Heere, straf mij niet in uw toren. Ook de apostel spreekt over de toren van het oordeel. U vergadert uw toren als een schat op de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. Ieder die in het leven genezen wenst te worden, wil niet in deze toren gestraft worden. En kastijd mij niet in uw grimmigheid. Kastijd, dat komt minder hard over. Er is een mogelijkheid tot verbetering. Want tegen wie men overtuigende beschuldiging brengt, wil zeggen, wie aangeklaagd wordt van hem, moet men vrezen dat hij ten slotte veroordeeld wordt. Maar omdat de grimmigheid erger lijkt te zijn dan de toren, kan men zich afvragen waarom dat wat minder hard is, ik bedoel de kastijding, in de tekst gecombineerd wordt met dat wat juist harder is, ik bedoel de grimmigheid. Maar ik denk dat die beide woorden een en dezelfde zaak aanduidt. Daarom hebben de handschriften ook wel wat verschillen, want in de ene vertaling wordt toorn eerst en daarna grimmigheid aangetroffen, en in de andere vertaling of lezingen staat het precies omgekeerd. In nog weer andere vertalingen gebruikt men in plaats van grimmigheid het woord verontwaardiging en ontstemming, Maar wat het ook zij, het is in ieder geval een emotie van de geest die ertoe oproept om de straf toe te passen. Evenwel mag deze emotie niet op dezelfde manier als zij aan een menselijke ziel wordt toegeschreven, ook aan God worden toegedicht. Want Salomo zegt over God: Gij echter, o God der deugde, gij oordeelt met gelijkmatigheid in alle rust. In het boek der wijsheid staat dat in 12 vers 18. En wat rustig is het, dat dit niet geëmotioneerd is. Hevige emotie overkomt God, die ook rechter is, niet. Dat is alleen maar bij mensen. Maar datgene wat zijn dienaren doen, om zijn wetten zijn die ze uitvoeren, wordt daarom de toren van hem genoemd. Maar in deze toren wil de ziel, die nu weet, niet alleen niet gestraft worden. Zij wil hierin ook niet gekastijd worden, dat wil zeggen verbeterd of onderricht worden. Want in het Griekse origineel staat eigenlijk om onderricht te worden. Want op de dag van het oordeel worden in staat van de schuldigen gesteld alle die niet het fundament hebben dat Christus is. Maar verbeterd, dat wil zeggen gereinigd, worden zij die op dit fundament hout, hooi en stoppelen bouwen. Want zij zullen schade lijden, maar zij zelf zullen gered worden als door vuur. 1 Korinthe 3 vers 11 tot 13. Wat bidt hij dus, die niet in de toren des Heren wil worden gestraft of verbeterd? Wat anders dan om genezen te worden? Want waar de genezing is, daar hoeft de dood niet te worden gevreesd, noch de hand van een arts die brandt of snijdt. Zodoende gaat hij verder. Hij zegt: Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, want mijn beenderen zijn verschrikt. Hij bedoelt de kracht of de sterkte van mijn ziel. Dat betekent, tekenen de beenderen. De ziel zegt dus dat haar sterkte een knauw gekregen heeft, wanneer zij het over haar beenderen heeft. Want wij moeten niet denken dat zij beenderen heeft die wij in het lichaam zien. En om dit licht te laten zien, wordt er ook dit aan toegevoegd, en mijn ziel is zeer verdrukt. Opdat we niet zouden denken, dat wat hij beenderen genoemd heeft, als lichamelijk zou moeten worden uitgelegd. En gij, Heere, hoe lang zult gij mij nog laten worstelen? Wie begrijpt niet dat hier de ziel aangeduid wordt, die worstelt met haar hevige begeerte, bij wie het door de arts lange tijd werd uitgesteld om haar ervan op de hoogte te stellen in welke ellende zij zich had gestort door te gaan zondigen. Want wat gemakkelijker geneest, daar hoeft men niet echt vooruit te kijken. Maar als de genezing moeilijk is, dan zal er in de alertheid om de gezondheid vast te houden des te groter zijn. Dus moeten we God niet als een vreed God beschouwen, als er tegen hem gezegd wordt: Gij Heer, hoe lang zult gij mij nog laten worstelen? Want hij is iemand die de ziel op een goede manier ervan overtuigt, wat voor ellende zij nu juist voor zichzelf gebaard heeft. Want deze ziel bidt nog niet zulke volmaakte gebeden, dat tot haar kan worden gezegd: terwijl u nog spreekt, zal ik zeggen, zie hier ben ik, Jesaja 65, vers 24. Opdat zij ook dat zouden gaan inzien, hoe grote straf voor de goddelozen wordt bereid, die zich niet tot God willen bekeren, omdat zij, als ze zichzelf zouden bekeren in hun beleving, zo grote moeilijkheid moeten doorstaan. Want op de andere plaats daar geschreven: als de rechtvaardige ten nauwe nood zalig wordt, waar zal dan de goddeloze, de zondaar, verschijnen? Wend u naar mij en red mij. Wanneer hij zich bekeert, smeekt zij dat ook God zich tot haar wendt, zoals gezegd is: keer weder tot mij. Zo zal ik tot u wederkeren, spreekt de Heere, Zacharia 1 vers 3. Of zouden we dat stukje: Heere, wend u naar mij, als volgt kunnen opvatten: maak dat ik mij tot u wend, aangezien zij in haar eigen bekering de moeizaamheid en de moeilijkheid hiervan wel voelde. want ook onze volkomen bekering vindt een God die bereid is, zoals de profeet zegt, wij zullen hem vinden als de dageraad die bereid is. Want niet de afwezigheid van hem, die vooral aanwezig is, maar onze afkeer heeft ervoor gezorgd dat wij hem zijn kwijtgeraakt. Hij was in deze wereld, zegt Johannes, en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En als hij dus deze wereld in deze wereld was en de wereld hem niet heeft gekend, dan brengt onze onreinheid niet het juiste inzicht op hem, het juiste zicht op hem. Maar wanneer we ons bekeren, dat wil zeggen, wanneer we door de verandering van ons oude leven onze geest opnieuw vormen, dan voelen we dat die harde geest, die het maar daar moeilijk mee heeft, uit de duisternis van de aardse begeerte losgewrongen wordt, om te komen tot de heerlijke zuiverheid van de rust die God geeft. En in die zo grote moeite zeggen wij, wend u, Heere, tot mij. Dat wil zeggen, help mij toch, opdat de bekering in ons voltooid en volbracht wordt. Die u bereid vindt, u, die u zelf om te genieten aanbiedt, aan degenen die u lief hebben. En daarom liet hij er na die bede opvolgen, wend u naar mij toe en red mijn ziel die zo zeer vastkleeft aan alles wat deze aarde verweven is en die juist tijdens zijn bekering leidt onder de doornprikkels van allerlei verkeerde verlangens die hem verscheuren. Red mij, ziel, verlos mij, omwille van uw goede tierenheid. U begrijpt dat het niet zijn eigen verdiensten zijn dat hij genezen wordt, aangezien iemand die zondigde en aan iemand die de gegeven wet heeft om overtreden en rechtvaardige veroordeel verschuldigd is. Genees mij dus, zei hij, niet vanwege mijn verdiensten, maar vanwege uw barmhartigheid. Want in de dood wordt er niet aan u gedacht. Ook begrijpt hij dat het nu de tijd van de bekering is, omdat wanneer dit leven hier voorbij zal zijn, niets anders overblijft dan de vergelding op de verdiensten. Wie zal u geloven, belijden in het graf? In de hel heeft die rijke man over wie Jezus gesproken heeft, ziende dat Lazarus in de rust was ingegaan, bekend dat hij zelf onder de kwellingen leed. Ja, hij beleed dat in die mate dat hij zelfs wilde dat zijn eigen familieleden gewaarschuwd zouden worden, dat ze zich van de zonde zouden afkeren vanwege de straffen waarvan men niet geloofde dat die er in de hel zouden zijn. Hoezeer dit ook nutteloos was, hij heeft toch beleden dat die kwellingen hem om zijn eigen schuld waren overkomen. Daarom wilde hij ook dat zijn familie erop geweest zou worden, dat zij niet op diezelfde plaats zouden terechtkomen. Waarom wordt er dan gezegd, wie zal u in het graf prijzen? Zou hij niet willen dat het graf als volgt door ons werd opgevat, namelijk als een plaats waar de goddelozen naar het oordeel in geworpen zullen worden, waar zij dan, vanwege de nog diepere duisternis, geen enkel licht van God zullen zien en niets meer aan hem kunnen bekennen. Want die rijke, die kon, toen hij zijn oog opgeheven had, ook, al was er een enorme kloof tussen geplaatst, toch Lazarus nog zien, die in de eeuwige rust gekomen was. Maar toen hij zichzelf met Lazarus vergeleek, werd hij wel gedwongen om een bekentenis van zijn eigen verdiensten te hebben. Dit gedeelte kan misschien ook zo worden opgevat dat David hier de zonde die begaan wordt door het overtreden van Gods wet als dood typeert. Zoals wij de prikkel van de dood ook de dood noemen, omdat ze te vergelijken is met de dood. Want de prikkel van de dood is immers de zonde. 1 Korinthe 15, vers 56. En in deze dood wordt de zonde ook goed getypeerd, dat men aan God niet gedachtig is, dat men zijn wet en geboden veracht. Men zou dit als het ware een graf kunnen noemen, of geestelijke verblinding, die degene die zondigt, dat wil zeggen degene die sterft, opneemt en naar zich toetrekt. En gelijk men hun niet goed heeft gedacht God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. Romeinen 1, vers 28. Wel nu, van die dood en van dat graf smeekt de ziel dat zij veilig door God mag worden weerhouden, terwijl zij met haar bekering tot God zwoegt en in de weer is en daarmee de samenhangende moeilijkheden voelt. En daarom voegde ze er vervolgens aan toe, ik ben moe geworden van mijn zuchten. En alsof het allemaal maar weinig gebaat heeft, voegt zij er nog eens aan toe, ik zal nacht op nacht mijn bed met tranen wassen. Het bed is op deze plaats een aanduiding voor de plaats waar de zieke en zwakke geest tot rust komt. Dat wil zeggen, in de begeerte van het lichaam en in al het werelds vermaak. En dit vermaak was hij met zijn tranen, hij die zich hier aan probeert te onttrekken. Hij ziet immers dat hij reeds de begevige begeerte van het vlees veroordeelt, en dat toch wordt het zwakke vlees nog door het vermaak bekoord en vastgehouden. Het blijft maar al te graag in dit vermaak liggen, en het kan niet eruit opstaan, tenzij de geest genezen is. Maar dat de dichter zegt nacht op nacht, dat heeft hij waarschijnlijk zo bedoeld, dat hij die door de geest daarvoor ontvankelijk gemaakt is, al wel tot op zekere hoogte het licht van de waarheid gewaar wordt, en toch door de zwakheid van het vlees meer dan eens rust vindt in de donkere nacht, in het genieten van deze wereld, alsof zij hij gedwongen wordt door zijn steeds maar wisselende gevoelens dagen en nachten te beleven. Zo komt hij ertoe te zeggen, met mijn geest dien ik de wet van God, alsof hij het licht van de dag bemerkt. Wanneer hij echter zegt, maar mijn vlees de wet der zonde, dan neigt hij zich naar het donkere van de nacht, totdat de nacht helemaal voorbij gaat en die ene dag komt waarover gezegd wordt, 's morgens zal ik bij u staan en zal ik u zien, Psalm 5, vers 5. Dan immers zal hij bij u staan, maar nu ligt hij nog in het bed, dat bij nacht en op nacht zal wassen, opdat hij door zoveel tranen de meest effectieve genezing verkrijgt, wegens Gods barmhartigheid. Met tranen zal ik het bed, mijn bed, doordrenken. Dit is een herhaling, wanneer hij zegt met tranen laat hij zien, welke intensiteit hij eerder al gezegd heeft, ik zal wassen. En dat het woord bed, dat al eerder voortkwam, hier als een matras wordt weergegeven, dat nemen we verder als een gegeven zo aan, maar het volgende zal ik doordrenken gaat verder dan ik zal wassen, want iets wat aan de oppervlakte wordt gewassen, maar als iets door wat iets wat doordringt, dat dringt tot in het binnenste door. Hij bedoelt dus wenen tot in het diepst van het hart, van ons hart. De verandering van de tijden dat hij eerst de verleden tijd gebruikte, toen hij zei, ik ben moe geworden van mijn zuchten, en daarna de toekomende tijd, toen hij zei, ik zal nacht op nacht mijn bed met tranen wassen, en daarna nog een keertje de toekomende tijd, met tranen zal ik mijn bed doordrenken. Dat laat ons zien wat iemand tegen zichzelf moet zeggen, wanneer iemand in zijn zuchten tevergeefs moe geworden is, alsof hij wilde zeggen, toen ik het eerste deed, leverde het niets op, dan zal ik het een tweede keer doen. Mijn oog is geschokt vanwege de toorn. Is die toorn van hem of van God? Hij vraagt in ieder geval niet in die toorn te worden aangeklaagd, om te worden aangepakt. Maar als hij de toorn de dag van het oordeel aanduidt, hoe kan zij dan nu worden opgevat? Hoe doet hij soms dan die toorn, dat die toorn hier reeds een aanvang genomen heeft, opdat de mensen hier smarten en verdriet lijden, en het meest nog verlies van het waarheidsbegrip, zoals ik ook u bij het eerste in de herinnering geroepen heb, dat er gezegd is, God heeft hen aan hun verwerpelijk denken overgegeven, Romeinen 1, vers 28. want hun diepste is dat het geestelijk blind zijn. Dat is dan het geestelijke blind zijn. Wie daar dan overgegeven zou worden, wordt uitgesloten van het inwendige licht van God, maar nog niet helemaal zolang hij in dit leven is. Er is immers ook een buitenste duisternis die meer betrekking heeft op de oordeelsdag. Zo legt men uit in die zin dat ieder die zolang het genadetijd is, zich niet wilde verbeteren, geheel al buiten God verkeert. En geheel al buiten God verkeren, wat is dat anders dan in de grootste blindheid verkeren? Want God bewoont juist een ontoegankelijk licht en daarin ga degene die tegen wie gezegd is, ga in de vreugde des Heren. Het begin van deze toorn is dus inderdaad die toorn die iedere zondaar in het leven ervaart. Daarom heeft hij angst voor de oordeelsdag, is hij in nood en weent hij om niet daarheen geleid te worden, waarvan het begin nu reeds al zo verderfelijk wordt ervaren. En daarom heeft hij niet gezegd, mijn oog is uitgeschakeld, maar mijn oog is geschokt vanwege de toorn. Als hij echter bedoeld heeft dat zijn oog door zijn eigen toorn geschokt was, dan zou het ook niet verwonderlijk zijn, want hierom is hem misschien wel gezegd, laat de zon niet ondergaan over uw toorn, om dan onze geest mee te ervaren dat het inwendige licht, dat wil zeggen de wijsheid van God, bij haar onder is gegaan, terwijl onze geest door haar eigen verwarring niet de mogelijkheid krijgt om dat licht te zien. Ik ben oud geworden vanwege te midden van al mijn vijanden. Zou hij zo heftig over toorn gesproken hebben, als hij alleen zijn eigen woede bedoeld had? Maar nu ook alle overige zonden door hem overdacht zijn, ontdekt hij dat hij die allemaal omsingeld is, want dan gaat het om de zonde van zijn oude leven en van de oude mens, waarvan wij afstand moeten doen om de nieuwe mens aan te doen. Terecht is er gezegd, ik ben oud geworden. Dan zegt hij, te midden van al mijn vijanden, of te midden van al die zonden, of te midden van de mensen die zich niet tot God willen bekeren. Want ook deze mensen, ook als ze niet vanaf weten, en gewoon meedopen en dezelfde maaltijd en huis en steden gebruiken, en er geen enkel juridisch verschil tussen ligt, en talrijke gesprekken van, als het ware, in alle harmonie met ons voeren, desalniettemin zijn zij toch, door hun tegenstrijdige gerichtheid, vijanden voor hen die zich wel tot God bekeren. Want wanneer er een categorie mensen van deze wereld houdt en er begeerig naar is en een andere categorie wenst om van die wereld bevrijd te worden, wie zou dan niet kunnen zien dat beide categorieën vijanden van elkaar zijn? Want als de ene categorie dat zou kunnen, dan zouden ze de andere categorie voor haar levenshouding straffen, en het is een grote gaaf om dagelijks te midden van de woorden van die andere categorie te mogen verkeren en niet af te wijken van de weg van de geboden van God. Want dikwijls is die geest die ernaar streeft om verder naar God te gaan angstig, omdat zij onderweg geschokt wordt, en dikwijls maakt ze haar goede voornemen daarom niet waar, omdat namelijk degene die te kwetsen met wie ze leeft, zo zijn ze mensen die andere goede dingen, die echter verdwijnen en voorbij zullen gaan, liefhebben en najagen. Van deze is ieder gezonde gelovige gescheiden, niet door de plaatsen waar hij zich bevindt, maar door zijn geest, want onze lichamen zijn aan een plaats gebonden, maar de plaats waar de geest is, wordt bepaald door zijn gemoedsgesteldheid. En daarom staat er na zoveel geestelijke moeite en zuchten ongelooflijk veel huilbuien, want het kan niet tevergeefs zijn, en niet vergeefs zijn dat er zo intens tot hem gesmeekt wordt, tot hem, die de bron is van alle barmhartigheden, ook zeer naar waarheid geschreven, de Heer is nabij het gebrokene, de gebrokene van hart. Hier geeft de vrome ziel aan dat zij na zoveel moeilijkheden verhoord is, en onder de ziel mogen we hier ook de kerk verstaan. Kijk maar eens wat hij nog toevoegt. Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft, want de Heer heeft de stem van mijn geween gehoord. Het is zelfs in een profetie gezegd dat de goddelozen zullen vergaan. Dat wil zeggen, gescheiden zullen ze worden van de rechtvaardigen, wanneer de dag van het oordeel gekomen zal zijn. Of zelfs nu, omdat de vromen ook al bevinden, zij zich ergens op eenzelfde manier en in dezelfde ontmoetingen, toch op een kale dorsvoer reeds als graankorrels gescheiden zijn van het gekaf, ook al zijn ze nu nog verborgen. Dus kunnen ze wel tegelijk met elkaar verkeren, maar nog niet tegelijk door de wind worden weggeblazen. Want de Heere heeft mijn stem gehoord toen ik weende. De Heer heeft mijn stem, mijn smeking gehoord, de Heer heeft mijn gebed aangenomen. Meerdere keren wordt dezelfde zin herhaald. Dit laat niet zozeer de spreekbehoefte van de verteller zien, als wel de emotionele betrokkenheid van iemand die heel blij is. Zo zijn immers zij die verheugd zijn gewend om te spreken met als gevolg dat het voor hen niet genoeg is om slechts één keer te vertellen waarover zij verheugd zijn. Dat is nu de vrucht van dat zuchten waarmee hij ze het zo moeilijk had, en van die tranen waarmee het bed gewassen wordt en de matras doordrenkt wordt, aangezien hij die in de tranen zaait, in vreugde maait. En degenen die treuren, zalig zijn, want zij zullen vertroost worden. Laat al mijn vijanden beschaamd en verbijsterd worden. Ga weg van mij allemaal, zei hij al eerder, iets dat ook in dit leven kan gebeuren, zoals uiteengezet is. Maar wat hij hier zegt, laat al mijn vijanden beschaamd en verbijsterd worden, daarvan zie ik niet hoe dat kan uitkomen, behalve op die dag, wanneer de beloningen voor de rechtvaardigen en de straffen voor de goddelozen duidelijk zullen worden. Want tot nu toe zijn de goddelozen niet beschaamd, dat ze ophouden om ons te bespotten, en vaak zijn ze zo krachtig in hun bespotting, dat ze zwakke mensen zover krijgen, dat ze zich schamen vanwege de naam van Christus. Vandaar er gezegd is, wie zich voor mij zal schamen voor de mensen, voor hem zal ik me ook schamen voor het aangezicht van de Vader. Maar laat ieder die nu al de hemelse geboden wil vervullen, het evangelie ook bekendmaken onder anderen. Laat hij aan de armen geven, opdat daardoor zijn gerechtigheid tot in eeuwigheid blijven bestaan, en opdat hij Christus zal willen volgen, nadat al zijn aardse goederen verkocht zijn en aan de armen gegeven, terwijl hij zegt, want wij hebben niets in de wereld gedragen. Duidelijk is het ook, dat wij ook niets daaruit zullen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo'n gelovige wordt dan wel onderwerp van een onheilige bijtende spot, en wordt door hen die niet genezen willen worden ongezond genoemd, en opdat wij bij de wanhopige lieden niet vaak over de tong zullen gaan, aarzelt zo iemand om te handelen, en stelt hij uit wat de meest betrouwbare en meest machtige arts voorgeschreven heeft. Nu kunnen zij dus nog niet rood worden van schaamte, bij wie het te wensen is dat wij ons ook niet schamen, of door de God aan ons voorgestelde weg laten terugroepen, of daar van laten afhouden, of daarop vertraging oplopen, maar er zal tijd en tijd komen, dat zij rood worden van schaamte en zeggen, zoals geschreven is. Berouwhebbende, zult gij onder elkaar zeggen, en door angst de geest zuchten en zeggen, deze waren het over wie wij eertijds slachten, en wij wel eer tot een spot hadden, en tot smadelijke beschimpingen. Wij zotten hielden hun leven voor razernij, en hun einde voor een schande. Hoe zijn zij nu gerekend onder de kinderen Gods, en hoe is hun lot onder de heiligen? waar wij zijn van de weg der waarheid afgedwaald, en het licht der gerechtigheid heeft ons niet beschenen, de zon der gerechtigheid is ons niet opgegaan. Wij zijn vervuld geworden op de weg der ongerechtigheid en des verderfs, en hebben woeste omwegen doorreisd, maar de weg des Heeren hebben wij niet gekend. Wat heeft ons de hoogmoed gebaat? En wat heeft ons de rijkdom met pokken gebracht? Al die dingen zijn voorbij gegaan. Als een schaduw, dit kunnen wij lezen in het boek der wijsheid, de Sapientia. En dat hij dit nog zegt, laten zij zich omkeren en verbijsterd worden. Wie zou niet van mening zijn dat dit een zeer rechtvaardige straf is? Dat zij, die tot hun behoud niet van omkeren willen weten, nu een omkering ervaren die tot verbijstering leidt. Daarna voegt hij ook nog toe heel snel, want wanneer de gelovige begonnen is te wanhopen aan de dag van het oordeel, wanneer de ongelovigen zullen zeggen vrede, dan zal hun ondergang onverwacht overkomen. Wanneer de oordeelsdag gekomen zal zijn, dan zal ook heel snel datgene komen waarvan men eerst wanhoopte dat het nog zou komen. En niets bewerkt dat we de lengte van dit leven niet voelen, behalve op de hoop van het eeuwige leven. Want niets schijnt in dit leven sneller te zijn dan alles wat daarin reeds voorbij gegaan is. Wanneer de dag van het oordeel gekomen zal zijn, dan zullen de zondaren ervaren hoe kort dit leven is dat nu voorbij gaat. En die dag zal voor hun idee absoluut niet laat aangebroken zijn, namelijk die dag die gekomen is voor de mensen die dat niet wensen en liever maar niet in geloven. Hoewel het hier ook geestelijk zo kan worden verklaard, omdat een als het ware zuchtende en het lange wenen, lange tijd wenen ziel verhoord zal worden, dat zij begrijpt dat zij van haar zonde bevrijd is, en van alle walgelijke behoeften van haar vleeselijke gerichtheid beteugeld heeft, zo is ze ook zelf zegt, ga weg van mij, u alle die ongerechtigheid werkt, want de Heer heeft de stem mijns geweens gehoord. En wanneer dit aan haar is overkomen, is het niet vreemd dat zij reeds zo volmaakt is, dat zij voor haar vijanden bidt. Dat wat David zei, laat al mijn vijanden beschaamd en in verwarring gebracht worden, kan daarom ook hierop slaan dat zij wegens hun eigen zonde boeten doen. Want dit kan niet plaatsvinden zonder belijdenis en verslagenheid. Er is dus niets op tegen om dat wat volgt op te vatten, laten zij zich bekeren, laten zij zich schamen. Dat wil zeggen, laten zij zich bekeren tot God, en laten ze zich hierover schamen, dat zij zich in de vroege duisternis van de zonde ooit beroemd hebben, zoals de apostel zegt, welke roem hebben jullie ooit gehad in die zaken waarvoor jullie u nu schamen, Romeinen 6, vers 21. Dat hij er echter toegevoegd heeft heel snel, dat moet of op de gelegenheid van haar, die deze keus doet, of op de macht van Christus betrokken worden. Want Christus bekeerde de heidense volken, die omwille van hun eigen afgoden de kerk vervolgden, tot het geloof in het evangelie, met zo'n grote snelheid. Wij hebben hiermee de verklaring van de uitleg van Psalm 6 gehoord. Wij hebben nog 5 minuten en daar wil ik dan nu het voorlezen aanvullen met wat Augustinus in zijn gebeden heeft willen opschrijven. Het is een gebed van een knecht Gods die van zichzelf een nederig gevoel heeft. Dat is dus dan echt gepast over datgene wat wij hebben gelezen en dan doet hij ook een gebed tot de drie eenheid en ook de belijdenis van God en zijn majesteit. Ik weet wel, Heer, ik weet het wel, En ik belijd het ook, dat ik niet waardig ben uw liefde, maar gij zijt waardig dat ik u lief heb. Ik ben onwaardig u te dienen, maar gij zijt niet onwaardig de dienst uw schepselen te ontvangen. Geef mij dan, Heere, datgene daar gij waardig toe zijt, dan zal ik waardig worden tot hetgeen dat ik onwaardig toe ben. Doe mij van de zondige ophouden, gelijkerwijs gij begeert en gebiedt, opdat ik ook u mag dienen zoals het behoort. Laat mijn leven alzo bewaren, besturen en eindigen, opdat ik in vrede ontslapen en in u rusten mag. Geef mij in het einde dat mij de slaap met rust omvang, en de rust met onbezorgdheid en onbezorgdheid in der eeuwigheid. Wij belijden en wij loven u met ons ganse hart en mond, u, o God, de Vader ongeboren, uw Zoon van God enige geborene, u, God, de Heilige Geest en Vertrooster, een heilige en onderscheiden drie-eenheid, u zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. O Allerhoogste drie-eenheid, o eeuwige kracht en onkrenkbare majesteit, onze God, alvermogend God, ik desnoods uw knechten belijd u, en een klein lid van uw heilige kerk belijd u, en eer u met grote waardige offeranden des lofs, naar mijn verstand en kracht, die gij, Heere, mij onwaardig hebt believen te geven, en waar ik geen uitwendige gave heb om te offeren, daar offer ik hetgeen dat in mij is, de offerande des lofs. Deze offer, dit offer, ik u gane en verblijd uw ongeveinsd geloof en een rein geweten. Ik geloof aan u, o Heere, Koning van hemel en van aarde, met mijn gans hart, en ik aanbid u. Ik belijd de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie enig in personen, enig in wezen, en waarachtig en alvermogend God, van een eenvoudige, onlichamelijke, onzienlijke en onbeschrijfelijke natuur, die niets hoog, niet laags, niet meerder, niets minder heeft, maar in alle manieren volmaakt en zonder gebrek is. Groot zonder grootheid, goed zonder hoedanigheid, eeuwig zonder tijd, levende zonder dood, sterk zonder krankheid, waarachtig zonder leugen, overal tegenwoordig zonder plaats, overal geheel zonder deel, alle dingen vervullende zonder iets uitgesloten, overal ontmoetende zonder tegenspreking, alle dingen te bovengaande, zonder beroering, alle dingen blijvende zonder stand, alle dingen scheppende zonder behoefte, alle dingen regerende zonder arbeid, gij zijt zonder begin en alle dingen een begingevende. Gij zijt zonder verandering en nochtans alle dingen veranderende, oneindig in grootheid, almachtig in mogendheid, de hoogste in goedheid, niet te waarderen in wijsheid, onzichtbaar in het raden, rechtvaardig in het oordelen, heimelijk in de gedachten, waarachtig in de woorden, heilig in werken, overvloedig in barmhartigheden, langmoedig tegen de zondaren, goedertierend tegen hen die belijdenis doen, altijd dezelfde, eeuwig onsterfelijk en onveranderlijk, die geen tijd veroudert, nog geen benauwdheid verkort, nog geen plaats kan uitsluiten, terwijl ik de wil niet verandert, nog de noodzakelijkheid niet bederft, nog droevige dingen verbaasd maakt, nog blijde dingen doet verheugen, terwijl ik het vergeten niet beneemt, nog de gedachtenis niet wedergeeft, terwijl ik de verleden dingen niet ontgaat, nog de toekomende niet navolgende, en niet die van oorsprong geen beginsel, van de tijden geen wasdom, en van de val geen einde ontvangen hebt. Maar gij leeft altijd, voor de tijd, in de tijd, en door alle tijden in der eeuwigheid, en gij hebt eeuwig de lof en de eer, en de hoogste machten zonder ere, eeuwig rijk, en eeuwige heerschappij zonder einde, door alle dingen tijden, en eeuwig eeuwen der eeuwigheid. Tot hiertoe al vermogend God, die aanziet en doorzoekt mijn hart, heb ik u beleden, en vermogendheid uw majesteit en de majesteit uw alvermogendheid. Maar nu voortaan, gelijk ik geloof met het hart tot gerechtigheid, zo beleid ik voor u met de mond tot zaligheid, hoe dat gij het menselijke geslacht zijt te hulp gekomen in het einde van deze wereld. Gij, God, de Vader van u alleen, wordt nergens gelezen dat gij gezonden zijt, maar van uw Zoon, schrijft de apostel, als de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden. Als hij zegt gezonden, zo geeft gij genoeg te kennen dat de Zoon in de wereld gekomen is, toen hij uit de maagd Maria geboren zijnde zich vertoont in het vlees, als een waarachtig en volkomen mens. Maar wat zegt de grote evangelist Johannes? Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. Hij wordt vandaag gezonden voor de mensen, daar hij altijd geweest is en nog is, door de Godheid. Deze zending geloof ik met mijn hart en beleid het met de mond, dat het is een werk der gehele drie-eenheid. O heilige en goede Vader, hoe hebt gij ons bemind? Hoeveel hecht gij ons lief, hebt gij ons lief gehad, o goede tierende schepper, die ook uw eigen Zoon niet gespaard heeft? Maar gij hebt hem voor ons alle zondige mensen gegeven. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruises, en heeft het handschrift dat tegen ons was om onze zonde genomen, hechtende dat aan het kruis. Hij heeft daar de zonde gekruist en de dood gedood. Hij is alleen vrij gebleven onder de doden, heeft macht zijn leven af te leggen en weer aan te nemen voor ons. Hierom is de overwinnaar, en hij heeft de pers getreden, hij is de priester en de offerande. Hierom heb ik met recht grote hoop in hem, want gij, o Vader, zult genezen al mijn ziekte, door hem die zit aan uw rechterhand en voor ons bidt. Want, o Heere, mijn ziekte zijn zo groot en zo veel en groot, want de overste deze wereld leeft veel in mij, dit weet en beken ik, maar ik bid u, verlost mij door hem die aan uw rechterhand zit, onze verlosser, in wie de duivel niets van zijn kwaad gevonden heeft. Rechtvaardigt mij door hem die nooit zonde gedaan heeft, in wiens mond nooit bedrog gevonden is. Verlost mij, zijn klein arm kind lid, door hem die ons hoofd is, daar geen vlek in is. Verlost mij van de zonde, gebreken, misdaden en van al mijn verzuimingen. Vervult mij met uw heilige deugden en laat mij versierd worden met goede manieren en laat mij in heilige werken volharden tot het einde toe door uw heilige naam en uw wil. Amen. Ik wil afsluiten met een kort gebed. Heere, wilt u het achtervolgen met uw zegen? Wil dit volk wat luistert nabij zijn en ook degene die niet luistert het misschien nog horen zullen? Laat de kracht van uw inwerkende liefde gevoeld worden. Breng ons tot boeten en tot berouw, tot leedwezen en smart, opdat wij ook de genezing in Christus in het bloed mochten ervaren. Dat zal onze troost zijn. Laat degene die zich buitengesloten zien niet wanhopen, maar laat dan hun hoop zijn op God. En mogen degenen die u kennen van u dan, ja, met deze troost worden aangedaan. En maak ze vaardig om het pad uw geboden te lopen, en dat zij met roem uw naam verbreiden, gunning hebben voor de naaste, en ook een waarschuwende stem voor degenen die u niet vrezen, opdat ook zo die waarschuwing van ons niet wordt weggenomen. Geef nog zo uw genade u te kennen, en nog zo breng ons dan weer voor uw aangezicht, wanneer de bekwame tijd er is, om Jezus wil. Amen. Bedankt, ook deze keer weer.